Goedemorgen. Nou, we mogen niet zingen, maar je mag kan nog wel goedemorgen zeggen hoor, dat maakt niet zoveel uit. Nee, flauw. Goedemorgen. Ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar ik kijk uit op zich naar dat we weer mogen zingen. Maar kun je nagaan, dit is al fantastisch. Kun je nagaan als we dadelijk weer mogen zingen. Wordt het alleen maar nog mooier, ja toch? We hebben best wel, nou ja, we hebben een mooi stuk te behandelen, denk ik. Het is nog wel een uitdaging, denk ik. Er staan heel veel teksten en we gaan een paar sprongen maken, omdat ik gewoon niet alles kan lezen. Maar dat geeft helemaal niks. Het thema van vandaag staat er al waarschijnlijk op, de hand van God. Nou, een beetje voetballiefhebbers die denken gelijk aan Maradona. Welke wedstrijd heb ik het dan over? Engeland, Argentinië, Maradona, die met een kleine handje, toen hadden we nog geen far play en weet ik het allemaal, fair play en weet ik wat het allemaal gaat. Maar daar heeft het totaal niets mee te maken, dus, maar goed. Dit is de link, drie dingen. En dit is het wat we gaan lezen. Nou, dat lijkt heel veel, maar dat valt op zich wel mee. En ik probeer de context een beetje te schetsen. Voordat we dat gaan doen, gaan we een zegen dragen. Vader, dank u wel, Heer, dat u hier aanwezig bent. Dat we dingen mogen zingen, Heer, en die we mochten zingen, die een ongelofelijke diepte hebben. Heer, zongen we. We geven alles aan u. U bent hier. En Heer, we vragen zo, Heer, met misschien met denkbeeldige open handen, wilt u ons zegenen, Heer, en wilt u onze handen vullen, zodat we door mogen geven aan anderen. Gezegend worden om een zegen te zijn. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou, we hebben de laatste keren gekeken naar Ezra en dat ging, houd vol, geef niet op, ging het toen om. Dat was alweer deel 4, nu deel 5. En de situatie is, ze waren teruggekeerd, de ballingen, naar Jeruzalem. Daar gingen ze de tempel bouwen. Het eerste wat ze deden was het altaar bouwen. Misschien herinneren we dat nog steeds, hebben we het over gehad. En dan zien we allerlei dingen, hebben we gezien. Er waren de twee profeten. En toen hebben ze eigenlijk daar, nou ja, hun offerdienst, hun kerk, of hoe je het wil noemen, even in onze context. Hun aanbidding is gewoon gaan draaien. Ze zijn daar gaan leven. En we zijn nu 60 jaar verder. En Ezra, het boek, kan je eigenlijk in twee delen splitsen. Net wat ik zeg, het verhaal van de terugkeer van de ballingen, de grondlegging van het altaar en de herbouw van de tempel. En het tweede deel begint bij hoofdstuk 7. En dat is de terugkeer van Ezra en het dienst van het volk van God onder zijn woord. Dat is het centrale thema. Dus hij gaat na 60 jaar weer terug. En we lezen een aantal schriftplaatsen. Te beginnen bij hoofdstuk 7 vers 1. Later, dus dat is die 60 jaar, later tijdens de regering van Artaxerxes, de koning van Perzië, vertrok een zeker Ezra uit Babylonië. Tot zover. Want je krijgt heel veel namen, die sla ik een beetje over. Vers 6 lees ik verder. En dat is een beetje een lastig vers, want in de herziende, of nee, hoe heet dat? Ik heb altijd de herziende statenvertaling, de NBV, valt hij er eigenlijk middenin. En toch noem ik het vers 6 bewust, omdat ik heel veel uit de herziende statenvertaling aan ga halen. Dat begint bij het woord deze Ezra. Deze Ezra was een schrijver. Goed onderlegd in de wet van Mozes. De wet die de Heer, de God van Israël, heeft gegeven. En hij werd door de Heer, zijn God, beschermd. Waardoor de koning hem alles toestond wat hij verlangde. Een aantal priesters, levieten, tempelzangers, poortwachters, tempelknechten en andere Israëlieten reisden met hem mee naar Jeruzalem. Het was in de zevende regeringsjaar van koning Artaxerxes en ze kwamen in de vijfde maand van het jaar. Ezra was volgens plan het uit Babylonië vertrokken op de eerste dag van de eerste maand. En op de eerste dag van de vijfde maand kwam hij in Jeruzalem aan, want God bood hem onderweg bescherming. Hij was er namelijk met heel zijn hart op gericht de wet van de Heer te onderzoeken, die na te leven en de Israëlieten te leren wat hun wetten en regels zijn. Tot zover, vers 24. Dus dit is Ezra, die trok op naar Jeruzalem. Vers 23. Hij krijgt tussen dat gedeelte een brief mee van de koning, daar staan allemaal dingen in, kan ik heel mooie dingen, maar daar gaan we niet naar kijken. Alle voorschriften van God van hemel, alle voorschriften van de God van de hemel die zijn tempel betreffen moeten nauwgezet worden uitgevoerd. Opdat zijn toorn het rijk van de koning en zijn zonen niet zal treffen. Eveneens deel ik u mee dat het niet is toegestaan belasting, accijns of schattingen op te leggen aan de priesters en de levieten, de zangers, poortwachters, tempelknechten of andere dienaren van de tempel. In overeenstemming met de wijsheid van uw God waarover u beschikt, moet u, Ezra, magistraten en rechters aanstellen die rechtspreken over het hele volk in de provincie Trans-Eufraat. Over alle die de wetten van uw God kennen. En moet u wie ze kent ermee bekend maken. Over een ieder die de wet van uw God en de wet van de koning niet naleeft, moet zonder uitstel een oordeel worden geveld. Tot zover. En dan gaan we naar hoofdstuk 8. Dus dit is de context. Ezra gaat weg, krijgt een brief en hij wordt bevestigd door de koning. Hoofdstuk 8, vers 15 tot en met 18. Ik, dat is Ezra, ik bracht hen bijeen bij de kanaal dat naar Ahava loopt. En daar sloegen wij voor 3 dagen ons kamp op. Ik stelde vast dat er zich onder het volk en de priesters geen levieten bevonden. En ontbood daarom de leiders Eliezer, Ariel, Semaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zecharia of en Mesulam. Nou, ik hoop dat ik het goed zeg. En de wijze mannen Joarib en Elnathan. En bevallen naar Ido te gaan, de hoofdman van de heilige plaats Kasifia. Ik zei hen dat ze Ido, zijn broeders en de tempelknechten, moesten zoeken om dienaren voor de tempel van onze God te sturen. Omdat God ons bescherming bood, stuurden zij ons Serbaja, een verstandig man uit de familie van Machli. En dat gaat weer zo verder. Er was dus een groep die niet meegekomen was, die liet hij halen. Vers 21. Daar bij het Ahava-kanaal riep ik op tot een vaste, om ons te verootmoedigen voor onze God en hem te smeken om een voorspoedige reis voor onszelf, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen. Ik had me er namelijk voor geschaamd de koning om een escorte te vragen van soldaten en ruiters die ons zouden kunnen beschermen tegen vijanden op onze weg. Want wij hadden tegen de koning gezegd, onze God biedt alleen bescherming. Alle die zijn hulp vragen. Maar zijn hevige toorn treft alle die zich van hem afkeren. Daarop vasten wij en vroegen onze God om hulp. En hij verhoorde ons. En het laatste vers, vers 35. En dat is de ballingen die uit de gevangenschap kwamen, droegen offers op aan de God van Israël. Dat was nog wel aardig. Eentje, dit tot zover. Dus eventjes samenvatten. Ezra gaat naar 6 tempeldienst. Alles was wel een beetje gesetteld. Ze deden hun ding wel. Wordt Ezra opgeroepen om terug te keren naar Jeruzalem vanuit de ballingschap. Een man die getraind was in Gods woord. Een man die wilde uitleggen. Een man die het woord wilde uitbreiden als het ware. En ervoor zorgen dat het volk onder het woord ging leven. Die ging weg. Die krijgt een opdracht van de koning. Nou, die heb ik niet gelezen. En dan krijgt hij ook mensen mee. Allemaal vrijwillig. Priesters, levieten en iedereen die hij nodig had. Hij krijgt een berg geld mee, dat is niet te geloven. En dan gaat hij naar Jeruzalem toe. Dan komt hij eraan, of voordat hij weggaat, merkt hij, hé, er is 1 groep die is er niet. Er is een kleine groep van de levieten. Nou, die gaat hij halen, die gaan mee en dan komt hij aan. En de rest hebben we gelezen en dan zien we dat God hem ook zegent. Dat is een beetje de lijn die we hebben. En het eerste wat ik aangehaald had, is namelijk deze. Zijn woord. Ezra is een, dat is ook weer een nieuw persoon in dit boek, terwijl het boek wel zijn naam draagt. In hoofdstuk 7 kom je hem pas tegen. Waarschijnlijk heeft hij het boek ook geschreven en is het doorgegeven. Ezra is een priester van geboorte. En zijn geslachtsregister staan 16 namen in. Dat is al uniek in de Bijbel. Het wordt echt even heel goed gezegd wie die is. Gaan we niet helemaal op in, maar het is ongelooflijk boeiend. Daar worden verschillende namen genoemd en dat gaat zelf terug tot de tijd dat Israël uit Egypte gered werd. Dus een van de namen die wil ik alleen noemen, Pinhas. Pinhas was de persoon die eigenlijk toen ze tegen God zich keerde, toen de wetgever werd, stond hij op voor God. Want de Bijbel, voor de Bijbelkenners, die ringen misschien een belletje. Maar het gaat heel ver terug. Een secretaris, moet ik zeggen, doorkneed in de wet van Mozes. Vanuit zijn familie. En hij wordt weggestuurd. En zijn naam betekent hulp. De Joodse traditie zegt ook, want het is allemaal kennis, maar het is wel belangrijk voor wat we gaan doen. De Joodse traditie zegt, hij is de tweede Mozes. En waarom? Mozes bracht het volk natuurlijk vanuit de bezette gebieden naar het beloofde land. En hij brengt ze ook weer uit het bezet gebied terug naar het beloofde land. Alleen niet om bevrijd te worden van de slavernij, maar om ze terug te brengen onder Gods woord. En nu zijn we aan waar het om gaat. Iemand die ze terugbrengt onder Gods woord. 60 jaar lang zijn ze al dienstdraaier. 60 jaar lang hebben ze hun huizen gebouwd. 60 jaar lang draait alles zoals het moet draaien. Hoe oud is de vecht eigenlijk? 62. En toch wordt er een groep teruggestuurd en geeft God het op zijn hart, om het zo even te zeggen, de menselijke uitspraak. Maar die zegt, ik wil ze verder brengen dan waar ze nu zijn. Ik ga ze het woord brengen. Dat gebeurt er. En dan zie je iets wat heel boeiend is, vind ik tenminste, als je naar Ezra kijkt. En dan zie je in vers 10, en ik ga nu voornamelijk citeren uit de Herziene Statenvertaling, omdat die dichter bij de grondtekst ligt en veel meer rijkdom laat zien. Er staat namelijk, hij was er namelijk met heel zijn hart op gericht, de wet van de Heere te onderzoeken. Nou vraag ik echt niet aan iedereen dat jullie dat allemaal moeten doen, zoals een leraar of onderwijzer dat doet. God geeft gaven zoals hij wil. En er zitten een aantal leraren die vinden dat fantastisch. Maar het feit dat we het thema hebben deze maand van meditatie en wij nadenken over Psalm 23 sluit hier volledig bij aan. En dat gaat misschien soms een beetje tegen je gevoel in. Ja, ik ben helemaal niet zo'n bijbeltijger. Maar we mogen het leren. Maar ook deze gemeente heeft die mensen en andere gemeenten hebben die mensen. En als je komt bij een gemeente die de Heer lief heeft, is er bijna altijd 1, 2 of 3 mensen die dat hebben. Zoals al die andere gaven ook. Want ik heb geen waardeoordeel even aangeven. Maar God geeft mensen om zijn gemeente te leiden. In de breedste zin van het woord. Dan staat er ook om die na te leven en de Israëlieten te leren wat hun wetten en regels zijn. De wet van de Heere te onderzoeken. En misschien denkt u nu wel, nou ja, dat is allemaal, joh, dat ligt allemaal, ik ben geen leraar. Maar let op, ik noem even een tekst, ik ga een aantal teksten lezen. 1 Timotheus 4. 4 vers 14 tot en met 16. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet. Hij spreekt hier tegen een discipel van hem. Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Neem je in acht, houd je aan de leer, blijf dat doen. Dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren. Nou, die laatste is een theologisch hele boeiende, gaan we niet op in. Maar hij moedigt dus een discipel aan, houd eraan vast. Houd eraan vast. Deze persoon heeft ook nog de handen opgelegd gekregen. Nou, dat is bij heel veel mensen hier ook gebeurd. Hij roept ze dus om na te leven. En als je kijkt naar dat woord, wat gesproken wordt, dan staat er in verschillende teksten, wordt er heel specifiek iets van gezegd. Vers 15. De woorden van de geboden van de Heere, maar de nadruk in het hele stuk ligt hierop. God van Israël. Vers 15. Let op. God. God van Jeruzalem. De God van de hemel. Uw God, Ezra, dat kom je elke keer tegen. En dan moeten we naar onszelf. God van Israël. God van Jeruzalem. God van de hemel. Uw God. En dan moet je een uur je naam zetten. Dat zo persoonlijk is het. Zo persoonlijk is het boek. God wil zo persoonlijk met ons omgaan. En het thema was de hand van God. We gaan er natuurlijk naartoe werken, maar één van de dingen is de hand van God, die werkt door zijn woord. Natuurlijk is er een menselijke uitspraak, dat snappen we allemaal. Maar zo wordt Gods kracht en Gods soevereiniteit, zijn almacht wel beschreven. En het is ook een nadruk op de bedoelingen ervan. Elke keer laat hij zien van, ik wil ze leiden door het woord van God. Volgens mij is het 2 Timotheus 3 vers 16 of 1 Timotheus, dat weet ik niet zeker. Maar daar staat dat het woord ingegeven is door de Heilige Geest op te voeden door gerechtigheid. En je wordt door vermaning en allemaal die dingen. Maar het is belangrijk dat we dat gebruiken, ook voor ons. En dan vond ik zoiets moois, vers 12. Iedere Israëliet mag optrekken naar Jeruzalem. 60 jaar. Nou de vraag, eventjes voor ons natuurlijk, gebeurt dat natuurlijk niet direct hier. Maar stel nou dat er zo'n oproep komt. En je denkt van, ik mag optrekken naar de plaats waar God woont. Nou kan je zeggen, ja maar levieten, dat ben ik helemaal niet. Maar dit is dus het boeiende. Hier worden levieten wel besproken, maar je moet het zo zien. Je hebt de priesters, die doen de dienst in de tempel. De levieten ondersteunen de priesters. Die droegen de tabernakel en al die dingen. Dat was een beetje het werkvolk. Dat zeg ik dus niet nadelig, maar die hadden een heel belangrijk onderdeel. De levieten die hier wel genoemd worden, waren de dienaren van de levieten. En misschien zegt u in uw hart wel, nou dat ligt meer bij het beeld wat ik van Delf heb. En die waren er dus niet. Want als je dat leest, dan gaat hij daar, dan komt hij bij een rivier. En dan moet je je voorstellen, iedereen komt en weet je gaat weg. En dan denk je, hé, ik mis een groep joh. 3 dagen waren ze er al, hè. Vind ik trouwens een heel mooi beeld. Even een geestelijk beeld. 3 dagen bleven ze rustig voordat ze weggingen. Nou, aan wie denkt dat dan? We gaan niet helemaal in de typologie, maar ik denk dan direct aan de Heer Jezus. 3 dagen. En daarna trokken ze weg. Komen ze aan, rusten ze weer 3 dagen. Mooi, hè? Er zit zoveel in. Maar wat gebeurt er? Hij laat ze terughalen. En ik neem de gewone vrijmoedigheid, dat doe ik sowieso wel. Maar dit is nou een interessante voor de lijn van de gemeente. Hij gaat dus niet zitten wachten. Hij gaat dus ook niet zeggen, we missen allemaal mensen. Nou, we denken die en die en die hebben misschien wel de gaven. Maar laten we de Heer bidden dat ze aangeraakt worden door de geest. En dat ze vrijwillig zullen komen. En Heer, roep hen op. En Heer, wilt u toevoegen? Nee, hij gaat gewoon, joh, je krijgt instructies, die. Ga met die mensen praten. En ze gingen er naartoe. En wat gebeurt er? Ze kwamen. Dat vind ik een hele boeiende. Hij ging dus niet heel geestelijk doen in dat opzicht. En laten we dat vooral in gebed blijven doen. Er is geen verwijt naar de leidingen. En de leiding in de breedste zin van het woord. Maar wel een boeiende. Wij mogen dus gewoon vrij uit zijn en gewoon naar hem toe gaan. Wij denken dat we dit in je zien. Wil je mee? Wil je mee? God heeft een boodschap. En die boodschap is nu rechtstreeks van God tot u. Je zit hier en de Heilige Geest geeft iedereen gaven. Iedereen. En dan is er vandaag gewoon de vraag, wat zou ik nou mogen doen? En bij deze roep ik dan iedereen, denk daar eens over na. Geen levieten, maar ze kwamen wel. De vraag is, wat doen we als er een uitdaging voor ons ligt? Angst, onzekerheid, bang. Misschien voelden ze zich wel heel erg thuis in Babel. Kan ook nog. Ja, weet je, ik hoorde wel berichten af en toe. Als ik af en toe een bericht krijg, is het ook wel goed. Maar deze mensen gingen erheen. De vraag is, wat zouden wij doen? Nou, dat is een moeilijke vraag, omdat we niet in de context leven. Er gaan slechts 38 levieten met Ezra mee. En weet je wat zo mooi is? Ze worden met name aangewezen. Ze waren dus niet anoniem. God kende ze. Die. Bij mensen zijn ze misschien onbekend, maar God kent ze elk persoon bij hun eigen naam. Zijn woord. Zijn leiding. Ondanks de voorspoed die hij maakt had, was Ezra niet onafhankelijk van God. Werken voor God vraagt geestelijke oefening. Ja, dat valt helemaal in het thema. Nou, daar heb ik natuurlijk wel een beetje voor gezorgd, dat is natuurlijk logisch. Maar het is ook wel zo, want wij zagen zo meteen al, of we zagen er net, zagen we iets wat we nog gaan krijgen in de hele serie. En dat is vasten en bidden. Maar weet je wat ik hem heel mooi vind? In vers 8, vers 22, dan doet hij namelijk iets, best wel iets aparts. Hij is eigenlijk heel praktisch met Gods woord bezig en toch gewoon, hij regelt de dingen die hij moet regelen. En wat gebeurt er dan in vers 28? Dan doet hij dit. Ik had me er namelijk voor geschaamd de koning om een escorte te vragen van soldaten en ruiters die ons zouden kunnen beschermen tegen vijanden op onze weg. Want we hadden tegen de koning gezegd, onze God biedt alleen bescherming. Alle beschermen die zijn hulp vragen. Dat is ongelooflijk geloof. Die lui die gingen al 3 maanden op reis. En ik heb gelezen, maar ze kregen een berg goud mee, dat wil je niet weten. En het was een grote groep, ongeveer 5000 man, was maar een achtste deel van de eerste periode. Dus het is een hele kleine groep, maar 5000 is voor ons best wel een flink getal. Dus ze gingen weg en ze wilden geen bescherming. Je kan zeggen, hij wilde zijn geloof op een proef stellen. Ik weet het niet. Ik denk dat het misschien te maken heeft dat hij ook gewoon standvastig wilde zijn in zijn getuigenis naar de koning toe. Want dat zei hij over zijn God. En dan vraagt hij aan de koning bescherming. Dat deed hij dus niet. Volledig vertrouwen op God. Wat je hier nou niet moet doen, is gelijk zeggen, oh, dus moet ik in al die dingen altijd God vertrouwen. Want na Ezra krijg je het boek Nehemia. Nehemia doet precies het andersom. Die trekt namelijk ook naar Jeruzalem en die vraagt, nou mag ik een escorte, want dan ben ik namelijk veilig. Dat is leuk, hè? Dus het is geen geestelijk lesje, nou dit moeten we doen. Maar zo gaat God ieder zijn eigen weg met iedereen. What would Jesus do? Zeggen we wel eens vaak. Nou, ik denk dan altijd, what would you do? Gaat erom wat jij doet. Wat in lijn is met de Heer. En dat is soms bij de een heel iets anders dan bij de ander. Als we maar naar dezelfde eindbestemming gaan. En dat is boeiend, maar hij deed het wel. En wat hij dan tegelijkertijd doet, je leest dat een aantal keren, en dat gaan we zo meteen in het laatste punt zien, dat God hen zegent. Hij gaat ervan uit en toch gaat hij vast hen bidden. En dat is het thema wel niet, maar ik kan er gewoon niet omheen. Hij roept een vaste en bidden uit. En ik hoop dat deze gemeente daar echt in gaat groeien. Want ik denk dat echt dat een van de sleutels is. En dan kan je gelijk weg zeggen, oh ja, dat is Gods arm omdraaien en weet ik het. Nee, dat is het woord van God. De Bijbel leert dat gewoon. Vasten. Iets op pad zetten voor de Heer die jou gered heeft uit de duisternis. Echt die zegt, ik leg alles opzij, zelfs het eten, lekkernij, ik ga me richten op Gods woord. En hij doet dat met iedereen. En dan vraagt hij afhankelijkheid, veiligheid. En dan spreekt hij ook over persoonlijke omgang, onze God. En een heel specifiek gebed. Wij willen veilig voor dat, dat, dat. Hij is vrijmoedig naar God toe. Ik heb geen flauw idee hoe gebedsleven is. Maar probeer dit eens te kijken naar je gebed vanavond of vanmiddag. Hoe ruim het soms vaak is. Hoe veilig het soms vaak is. Hoe eigenlijk, weet je, je kan er alle kanten mee op. Dat gebeurt heel vaak. Heer, wilt u ons zegenen? Blijven vragen. Dat hoef je niet te vragen, want dat wil hij. Dat heeft hij al gedaan. Ik bedoel gewoon meer om je aan het denken te zetten. Hè? Dat is het doel. Zeg, Heer, wilt u mij zegenen? Wilt u me helpen op mijn werk? Natuurlijk moet je dat vragen, want daarmee toon je je afhankelijkheid. Dat snap ik helemaal. Maar waarom omdraaien? Als hij zegt, jij bent mijn geliefde kind. Jij bent mijn kind en ik heb jou gered uit de duisternis voor tijd en eeuwigheid. Ik heb alles gegeven. Ik heb je de Heilige Geest gegeven. Ik wil dat je vrucht gaat voortbrengen. En dat je in afhankelijkheid van hem loopt, dat je het ook niet omdraait. En dat je tegelijkertijd vast voor hem en ook proclameert en anders dingen gaat zeggen en ook gewoon gerichter gaat bidden. Noem namen van mensen die je wil tot geloof komen. Spreek dingen uit die op je hart komen. Nou, dan faal je een keer. Voor jezelf, of weet ik het, in je eigen hoofd. Maar ik geloof dat Gods geest dat ook aanwakkert. En voordat we het weten, proclameren we dingen in de hemelse gewesten. Vasten en bidden. Ezra is niet gefocust op het beproeven van zijn geloof, als wel standvastig in zijn getuigenis voor de koning. God heeft zijn liefdevolle goedheid verschillende gaven aan ons gegeven. Maar ze komen allemaal van dezelfde geest. Maar al deze gaven komen van één en dezelfde geest. Dat zegt hij in 1 Korinthe 12, vers 4 en 11. Hij geeft aan iedereen wat hij wil en op de manier zoals hij wil. En ik geloof dat het soms ook voor gebed geldt. Ik wijk bewust een beetje uit. Gebedstijgen, wij hebben er wel eens over dat je een zware last hebt. Maar ik geloof dat God het echt geeft aan bepaalde mensen van ons. En tegelijkertijd worden we allemaal opgeroepen. Daarom vind ik dit thema zo mooi. En daarom zijn we ook bezig met de meditatie in deze maand. Zijn bescherming. Nou, en dan kom ik bij het gedeelte wat ik eigenlijk, dat doe ik de hele tijd al, maar uit de herziende Statenvertaling, die spreekt op een manier over de bescherming van God. Weet je hoe het werkelijk in de grondtekst staat? Dat staat namelijk dit. Ezra 7, vers 9. Omdat de goede hand van zijn God over hem was. Heel specifiek wordt zo genoemd. Ezra 8, vers 18. Omdat de goede hand van God over ons was. Ezra 8, vers 31. Vervolgens braken wij op van de rivier de Ahava. Op de 12e van de eerste maand om naar Jeruzalem te gaan. En de hand van onze God was over ons. Hij redde ons uit de hand van de vijand. De goede hand van God is over u. De goede hand van God is over u. De goede hand van God is over u. Zo belangrijk om te realiseren. Dit is het woord van God. En dan kan je zeggen, ja, dat is voor Israël. Nou, ik neem de vrijmoedigheid gewoon nu hier ook. Want het Nieuwe Testament getuigt er namelijk ook van. Het is namelijk een scheppende hand. Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt? Zegt Handelingen 7, vers 49. Job 12, vers 10. In zijn hand is de ziel van alles wat leeft en de geest van al het menselijk vlees. Het is een krachtige hand. Roem en rijkdom zijn van u afkomstig. U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten. Het is een verlossende hand. Psalm 138, vers 7. Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mijn redding. En dan wil ik een klein stukje lezen uit Colossenzen. Dat mag u opzoeken. Colossenzen 1. Dat gaat niet rechtstreeks over zijn hand. Maar ik wil echt neerzetten wie God is voor zijn volk Israël. En zijn gemeente. Hij gaat door met zijn volk. Maar hij heeft zijn gemeente ook in het leven geroepen. En dat zijn wij. En ik vind het zo'n fantastisch beeld. Want die sterke hand, die scheppende, sterke, krachtige, verlossende hand, die onzichtbare hand, wordt ook gezegd, ik heb redding aangekondigd en redding gebracht. Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken. Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan, zegt het woord. En dan 1 Colossense, dus Colossense 1, ik haal heel veel dingen door elkaar, Colossense 1, vers 13. Mijn lijftekst. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving voor onze zonden. Beeld van God, de onzichtbare is hij. Eerstgeboren van heel de schepping. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten, heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Oorsprong is hij, eerstgeboren van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem alles met hem te willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. De goede hand van God is over u. Dit is gigantisch belangrijk om te realiseren. En die goede hand, die zie je elke keer terug op het moment dat er beschreven wordt in die andere vertaling in de NBV van God beschermde hen. Dan staat er en de goede hand van God was over hen. En de goede hand van God was over hen. En de goede hand van God was over hen. En de hand van God was over hen. En dat geldt nou ook voor u. En ik heb geen idee hoe uw leven eruit ziet. Maar God waakt over ons. Er is één hele mooie tekst en daar eindig ik mee. Wij zeggen wel eens en wij zingen wel eens, mijn leven is veilig in Gods hand. Toch? Term wordt vaak genoemd. Wie weet de context daarvan? Nou, precies. Johannes 10. Ik heb het de laatste keer al aan. Elke keer komt terug bij mij de laatste maanden. Johannes 10 is het gedeelte waar de Jezus spreekt. Ik ben de goede herder. Iedereen kan mijn stem horen. Misschien ga ik er ook nog eens over preken, maar nu noem ik het alleen. Maar het is echt zo mooi. Johannes 10, vers 27 tot 29. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze. En zij volgen mij. Hebben we het net over gehad, hè? Ezra die zegt, kom roep, zij volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven. Let op, mijn schapen horen dus zijn stem. Dat doen we door het woord. Dat doen we door leiding van de Heilige Geest. Punt 1 en punt 2. Hij kent u en zij volgen mij. Ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven, de hand van God. Want mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan iets roven uit de hand van mijn vader. Hij zegt het nog eens een keer, hè? Dus zelfs in de handen van God. Ik en de vader zijn één. Toon Hermans, nou wie kent hem niet, behalve de jongeren denk ik. Toon Hermans heeft ooit eens dit gezegd, en dat heb ik van meneer Fijn van Draat uit de vergadering, die haalde dat aan. Die zei dit, mijn leven is veilig in de handen van God. Wat is dat een prachtige zin. Ik heb vaak gedacht, ja dat zal wel zo zijn, maar die handen, hoe kom ik er nou in? Zei Toon Hermans, die handen, hoe kom ik er nou in? Weet je wie de hand van God is? Die heeft een naam. de Heer Jezus. De goede hand van de Heer Jezus is op u. Hij ziet kinderen en hij legt zijn hand op en hij zegent hen. Hij komt mensen tegen het Nieuwe Testament, hij raakt ze aan en ze genezen. De goede hand van de Heer Jezus is op u. De hele context van Johannes 10 geeft dat duidelijk aan. En als we antwoord zouden mogen geven op de vraag van Toon Hermans, hoe kom ik erin? Door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Terug naar het altaar. Terug naar zijn dienst. Terug naar zijn woord. Terug onder zijn leiding. Terug bij de kracht, de goede hand van God. De hand van God is ten goede over al wie hem zoeken. Ezra 8 vers 22. En zijn kracht en zijn toorn over al wie hem verlaten. Dit Nieuw Testament wil niet zeggen dat als je God verlaat, dat je in één keer helemaal verloren bent. Maar het kan wel degelijk zijn dat je aan je eigen leven een spoor opgegaan bent, dat je niet meer onder de goede hand bent. Ezra en Nehemia worden alleen maar scherper. Ze gaan steeds dichter naar je hart. Ze gaan volgende keer, en weet je het al van, gaat het keihard over zonde. Het woord zet hij centraal en dan wordt het belicht, dit kan niet. En hier zie je al heel duidelijk een tipje van de sluier opgelicht. Als je onder de goede hand van God bent, dan loop je op de weg die de geest je geeft. Dat noemt het woord het weg van de geest. Ga je de weg van het vlees in de volle wetenschap. Ik ben een kind van God, maar dit wil ik niet. Heer, hier kies ik zelf voor. Dan ben je nog steeds onder zijn genade. Gered door vuur heen. Maar dan ben je niet onder zijn goede hand. En ik durf echt dit op het woord van God te zeggen. Dan kunnen er dingen in je leven voorkomen die God niet wil. Die pijn en verdriet veroorzaken. En zo hebben we er allemaal misschien een verhaal over te vertellen. En sommigen leven dat leven al jarenlang. En die blijven maar lopen. Die worden steeds boos en die richten een hand op. En die slaan die hand weg. Die elke keer zeggen, ik wil je redden uit de duisternis. Neem hem nou aan. Neem hem nou aan. Ik ben de verlossende hand, de reddende hand, de goede hand, de zegenende hand. Ik ben Jezus. Ik ben God. Ik wil je zegenen. En we slaan hem weg. De boodschap van vanmorgen is, wil je die hand aanpakken? God vraagt gehoorzaamheid onder zijn hand. 1 Petrus 5 vers 6. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. We hebben gekeken naar een aantal dingen vanmorgen over Ezra. En ik had er kunnen voor kiezen om totaal een andere weg in te gaan, dat er heel veel in staat. Maar ik heb gewoon op mijn hart gekregen om dit te delen. In de hoop dat we het woord weer bewust worden van het woord, zijn leiding en tegelijkertijd zijn goede hand. Maar wel ook met spiegel van, hey, ben ik nog onder die goede hand? En de laatste tekst die ik lees komt ook uit Ezra. En die staat namelijk hier. Ezra 8 vers 35. Ze komen aan. Ze hebben alles meegenomen wat ze van de koning mee moesten nemen. En dan lezen we. En dan wil ik eigenlijk in een nieuwe Statenvertaling lezen. Maar die ben ik zo snel niet zo vinden. Maar daar staat er namelijk alle ballingen. Vers 35. De ballingen die uit de gevangenschap kwamen, droegen offers op aan de God van Israël. De herziende Statenvertaling zeggen, de gevangenen die uit de ballingen kwamen, de gevangenen, zo wordt het echt genoemd, kwamen aan in Jeruzalem. Mijn gebed is dit, als u gevangen voelt door een heel klein iets, dan vraag ik ook om vandaag dit gewoon bij God te brengen. Bent u gevangen in een groter iets en u loopt toch gewoon mee naar Jeruzalem, dat verlangen daar is, dat kan. Dan is op dat moment dat we het ook bij de Heer kunnen brengen. Gewoon zo meteen in het gebed. En ongetwijfeld veel mensen. En dat je zegt van, oké, maar ik ben aangekomen. Maar ik geef het nu volledig aan de Heer. En weet je wat er dan gebeurt? Dan brengen ze brandoffers. Dan is alles weer goed. Want God vergeeft en herinnert niet meer. Laten we een zegen vragen. Vader, wil u danken voor wie u bent. Dank u wel voor uw woord. En ook als het een boodschap is, Heer, die op het allerlaatst misschien wel heel gericht kan zijn en dat we aan het denken gezet worden, dan bent u het Heilige Geest die dat teweeg brengt. Wij leggen het uw handen. En als er helemaal vreugde in ons hart op komt, Heer, omdat de goede hand over ons is, dan danken we u ervoor in en prijzen we uw naam. U bent goed, zegt de psalmist, en doet goed. U bent goed en doet goed. Ik wil u danken, Heer, dat uw hand, de hand van God, de goede hand van God, de kracht van de Heilige Geest, de zegen van de Heer Jezus al meer dan 62 jaar op deze gemeente rust. En ik bid u zo, Heer, voor alle leden die er niet zijn, of misschien luisteren, of misschien wel mensen, gasten, die later dit luisteren, dat ze die aanraking van uw hand mogen ontvangen. Heer, dat u met uw zegende hand op ons legt en woorden van leven spreekt. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. En ik wil dat ook gelijk nu gaan doen. Ik wil vragen of jullie allemaal gaan staan. En dan mag ik de zegen geven. Dat wil niet zeggen dat de dienst daarmee afgesloten is. Want hierna komt nog iemand anders naar voren. Maar in Numeri 6 vers 24. De priesterlijke zegen. Jullie zijn koning en priester, zegt het Nieuwe Testament. Ieder die hier zit. Levieten, alles. En er staat God voor je. De Heer Jezus voor je. En die kijkt je recht aan. En die legt je hand op je. Op je hoofd, op je schouder. Hoe je het wil inbeelden. Misschien lig je wel van je knieën in je denkbeeldig vorm. Maar hij gaat jou zegenen. Omdat het aan God is. En zijn handen zijn over je gericht. En zegt, ik de Heere zegene jou en behoede jou. Ik de Heere doe mijn aangezicht over jou lichten en jou genadig. Ik de Heere verhef mijn aangezicht over jou en mijn goede handen en geef je vrede. Amen.